test. Test. Quindi sul muro qua c'è un po' di tutto il mondo.
Rumiscuți.
Om schuiven? Nee, ik dacht draaien.
Nee, het is schuiven.
Thank you.
Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Zowel u als u vanavond hier bent en degene die thuis deze dienst met ons meebeleven. De voorganger vanavond is dominee Sali uit Amsterdam. De organist is de heer Pieter Verhul. Vanochtend zijn de bloemen als groet van de gemeente naar familie Van den Berg gebracht. Ook is er een boeketje en een chocoladereep gebracht naar Maya, een jong gemeentelid van ons. Zij is gisteren aangereden en heeft daarbij haar been gebroken. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 62, vers 1 en 5. En namens de kerkenraad wens ik ons een gezegende dienst.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaakt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort met het zingen van nu de 63ste psalm. Het is een psalm die zingt over het verlangen naar God en hoe God je ook in het verlangen soms heel nabij kan komen. We zingen met elkaar Psalm 63, vers 1 en vers 3.
Bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel. Keer op keer komen wij mensen erachter dat we best ingewikkeld zijn. Zelden is er in ons leven iets eenvoudig, want wij zijn mensen die tegelijkertijd tot het kwade, maar ook tot het goede geneigd zijn. Wij zijn gelukkig en ellendig. Wij leven zo vaak zomaar zonder u en tegelijkertijd is er in ons een diep verlangen naar u. En wij denken gelukkig te moeten worden door helemaal vrij te zijn. Maar u hebt ons geschapen om u in vrijheid te aanbidden en te gehoorzamen. En zo zijn wij mensen vaak speelbal van allerlei tegengestelde krachten en gevoelens en neigingen. Vader in de hemel, wij zijn ook zo vaak verblind door onze hartstochten, verslaafd aan onze autonomie. En als we heel eerlijk worden voor u, dan moeten we erkennen dat wij zondaars zijn die onszelf niet kunnen redden. En als Jezus in de bergrede spreekt over het niet bezorgd zijn, dan is dat te hoog gegrepen voor ons. En als hij het heeft over het zoeken van het koninkrijk op de allereerste plek te zetten, dan moeten wij bekennen dat dat zoeken naar uw koninkrijk ons heel snel verveelt, vermoeit ook. Maar nu mogen wij leven van het goede nieuws dat u, eeuwige, allerhoogste God, mens geworden bent. Dat u in ons midden gekomen bent, Heer Jezus, om het koninkrijk van uw Vader in woord en in daad present te stellen. Maar dat u ook gekomen bent om door te sterven en op te staan, ons te redden van de zonde en de eeuwige dood. En dat u dat opstandingsleven van u wilt delen met ons. En dat u de Vader om de Geest gebeden hebt. En dat die Geest nu ons hart en onze ziel vervullen wil. En zo, drie-enige God, biedt u ons verzoening, vrede en vreugde. En we danken u dat we zomaar op een zondagavond in Gouda ons dat te binnen mogen brengen. Dat dat de diepe grondtonen van ons leven mogen zijn. Verzoening, vrede, vreugde. En nu kunnen we dit allemaal bedenken. Maar we vragen u, geef dat we u vanavond zullen ontmoeten, uzelf. En dat er in de woorden van de schrift en de uitleg, ja, uw stem zelf tot klinken zal komen in ons leven. Dat we uw vrijspraak over ons leven zullen verlangen en ontvangen. En dat we door uw woord daadwerkelijk richting gewezen zullen krijgen. Geef ons bij het lezen van uw woord daarom zoveel licht als wij verdragen kunnen. Zoveel licht dat we opnieuw leren geloven en lief hebben en hopen op uw naam. Geef ons daartoe uw geest, die op unieke manier ons verrassen en vernieuwen kan. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanavond met jullie de 131ste psalm lezen en daar ook in de preek bij stilstaan. En we lezen die psalm in de versie van de Herziene Statenvertaling, het ontloopt elkaar niet heel veel. En daarna zingen we ook de 131ste psalm als antwoord op de schriftlezing. Een pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Je bent gelukkig als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. In het vorige liedboek stond een enkel lied uit Scandinavië, maar volgens mij is het huidige liedboek het eerste liedboek waarin een lied uit het Fins vertaald is opgenomen. En dat is het lied Heer, raak mij aan met uw adem, lied 695. En we zingen dat lied in zijn geheel. Het is in ieder geval mijn ervaring dat als je dat lied helemaal uitzingt, dat dan iets van de rust die in het lied opgesloten zit ook je eigen hart bereikt. Lied 695 na het amen van de preek, zonder dat ik dat dan op dat moment verder aankondig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het tweede vers van Psalm 131. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Daar gaat Psalm 131 over. Over rust en over stilte. En je kan er naar verlangen. Zeker in deze periode van het jaar. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Voor zover je nog actief op de arbeidsmarkt bent. Ik heb jarenlang het heel verkeerd gedaan. Namelijk door blijven werken tot de laatste dag voor je vakantie. En dan op vakantie. En dan de eerste week van de vakantie. Een combinatie van grieperig en chagrijnig. Ik doe het tegenwoordig wat verstandiger, dat ik gewoon een aanloopje neem naar de vakantie, omdat ik weet, ik kan pas genieten van vakantie als ik mezelf eerst een beetje tot rust en tot stilte heb gebracht. En als je dan eenmaal hebt toegegeven aan het feit dat het over een paar weken vakantie zal zijn, ja, dan ga je er ook echt naar verlangen. Nou heb ik het meteen over vakantie. Er zit hier natuurlijk een veel diepere laag onder. Je voelt denk ik direct wel aan iemand die nou werkelijk kan zeggen, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als je dat nou echt kunt zeggen, ja, dat kan niet anders, of dan ben je een gelukkig mens. Dat zijn mooie woorden, rust en stilte. En tegelijkertijd in onze cultuur dus ook moeilijke woorden. Een van de dingen die ik, wij hebben in Amsterdam geen middag- of avonddiensten meer. Ik ga altijd graag voor in avonddiensten en middagdiensten, omdat op de een of andere manier die diensten dan toch weer net iets stiller zijn. In de ochtend moet er natuurlijk ook weer van alles en nog wat gebeuren. Maar dat ene moment in de week, dat het wat stiller is dan anders, zelfs in de kerk, voordat de hele drukte van de maandag weer over je losbarst. Wat mooi dat in de kerk die plek er is voor rust en stilte. Want in de rest van de week in deze samenleving kom je er zo weinig toe om, ja, om daar nou echt van vervuld te raken. Wij leven in een tijd waarin het standaard antwoord op de vraag hoe gaat het met je, toch eigenlijk moet zijn goed maar druk. Als je dat er niet achter zegt, dan beginnen mensen zich toch meteen wel zorgen te maken of het wel goed met je gaat. En ik las pas een artikel dat zelfs op vakantie gaan heel veel mensen nog stress oplevert. Bijvoorbeeld omdat je zo nodig 3 musea op een dag wilt zien. Of omdat je hebt voorgenomen in je vakantie is aan je relatie te gaan werken. Of omdat je zelfs op de camping zo nodig nog de mail van je werk moet checken. Ik zat jaren geleden een keer aan het strand. Ik hou daar niet zo van, maar ik zat er toen en toen zat er een man in de branding met een stoel en zijn laptop op zijn schoot, waar overduidelijk zijn mailprogramma open stond. En hij drukte op een paar knoppen en overduidelijk kwam daar iets van een Excel-tabel tevoorschijn. Toen dacht ik, dan ben je toch ook ongelukkig. En soms kom je er pas op je vakantieadres achter dat je helemaal niet in staat bent om tot rust te komen. Sterker nog, mensen kunnen ook wel onbewust bang zijn voor stilte en rust. Maar ik weet niet of je dat wel eens doet. Dat je heel bewust de stilte opzoekt. Alle apparaten uit. En dan ook zelf echt proberen stil te worden. Stilte kan heel confronterend zijn. Omdat in de stilte kom je er soms pas echt achter hoe moe je eigenlijk echt bent. En in de stilte kan dat vage gevoel van verdriet dat je zo door de week heen wel er een beetje onder kunt houden, maar dat vage gevoel van verdriet wordt opeens sterker. Op zo'n manier dat je denkt, ja, hier moet ik toch eigenlijk iets mee. In de stilte voel je soms pas echt de eenzaamheid. Want wie weet er nu echt wat er bij jou van binnen allemaal omgaat? Weet je het zelf eigenlijk wel? In de stilte besef je soms ook pas goed hoe machteloos je eigenlijk staat tegenover de vele ingewikkelde vragen die het leven aan je kan stellen. In de stilte komt dat opeens naar boven. En ik denk dat het daarom niet voor niets is dat veel mensen de stilte mijden. En toch, wanneer wij onze ziel geen rust en stilte gunnen, dan verliezen wij onze ziel. Dat is de ernst van deze psalm. Deze psalm oogt wellicht op het eerste gezicht wat idyllisch, een beetje romantisch, soft focus met zo'n kindje in de armen van zijn moeder. Maar deze psalm gaat ten diepste over zorg voor je ziel. Dat is trouwens ook zoiets. Dat wordt je ziel. Wat is dat eigenlijk? Bestaat een ziel eigenlijk wel? Als je door de scanner gaat, kun je niet zien. Wat is je ziel? Is dat je diepste diep? Zoals je van een huis zonder bewoners kunt zeggen, de ziel is eruit. Jos Dauma, predikant in Zwolle, die heeft eens op basis van verschillende psalmcitaten een paar typeringen gegeven van wat er in de psalmen nou verstaan wordt onder je ziel. En dan zegt hij, de ziel is onze kwetsbare binnenruimte, ons innerlijk. En dat innerlijk van ons, dat kan openstaan, zodat er ook van alles binnen kan komen. Aan goeds en aan lelijks. Maar je kunt dat binnenste van je ook toesluiten. Dat je jezelf afsluit voor wat er gebeurt. Een tweede aspect van de ziel in de psalmen is dat de ziel de plek is van onze gevoelens. Van vreugde en verdriet, van wanhoop en hoop. Beide kanten dus. Positief kan de ziel juichen en zingen en getroost worden en vreugde kennen. Maar, denk aan Psalm 42, de ziel kan ook terneergeslagen zijn. Gekweld worden, bedroefd en onrustig zijn. En een derde typering van de ziel is dat dat de kern is van waaruit wij echt bij een ander kunnen zijn. De ziel is ook de plek van waaruit je verlangt naar echt contact met de Heere God. Niet dat je denkt over God, maar dat je contact hebt met de Heere God. De ziel is de plaats waar God en ik elkaar raken, waar God mij raakt. De ziel is het centrum van mijn bestaan, van waaruit ik smacht naar God, van waaruit ik dorst naar God. Nu, volgens de Bijbel hebben wij dus een ziel en dat is een kwetsbaar iets. Jezus waarschuwt ons daar ook voor. Jezus zegt ergens, het zal je toch niet gebeuren dat je straks alles hebt wat je je maar wensen kunt. Maar dat je schade hebt geleden aan je ziel. Dat kan dus. En daarom is het zo belangrijk dat we moeten leren zorgen voor onze ziel. Dat we leren waken over die kwetsbare binnenruimte. Onze ouders, die hebben ons geleerd om te zorgen voor ons lichaam. Ze hebben je geleerd om met enige regelmaat te douchen. Ze hebben je geleerd om niet alleen maar junkfood te consumeren, maar gezond te eten. Je ouders plakten vroeger een pleister op je kapotte knie. Maar hebben je ouders je ook geleerd hoe je moet zorgen voor je ziel? En als je zelf kinderen hebt of hebt mogen opvoeden, heb jij dat aan jouw kinderen geleerd? Dat ze een ziel hebben waar ze voor moeten zorgen. Nu, van die ziel zegt de dichter, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Dat is dus blijkbaar niet vanzelfsprekend, die rust en die stilte. Dat komt je niet aanwaaien, dat moet je echt willen. En nou is het gekke, daar moet je dus iets voor doen, paradoxaal. Om tot rust te komen, moet je iets doen. Wat moet je dan doen? Nou, twee dingen, zegt de psalm. Je moet je dolgedraaide ambities loslaten, vers 1. En je moet leren hopen op God, vers 3. Je ziel tot rust brengen, dat begint met durven loslaten. Heer, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Als ik kijk naar de onrust in mijn leven, die komt er inderdaad precies daaruit voort dat ik wel wandel in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Ik wil altijd dingen snappen waar ik net niet bij kan. Ik hoorde in mijn vorige gemeente het verhaal van een man die op zijn werk promotie had gekregen. En die promotie betekende dat hij nu zelf leiding moest gaan geven aan een team mensen. Zo'n team mensen waar hij dus eerst zelf onderdeel van geweest. En dan moest hij daar leiding aan gaan geven. En hij kwam er al heel snel achter dat hij dat niet aankon. Hij sliep er slecht van. Hij ging niet meer met plezier naar zijn werk. Ja, en toen heeft hij biddend voor zichzelf het besluit genomen dat hij aan zijn leidinggevende zou vragen of hij terug mocht naar zijn oude functie. Maar dat voelde voor hem als falen. En een aantal van zijn collega's zagen dat ook zo en lieten hem dat ook subtiel en minder subtiel merken. En dat deed pijn. Maar zo gauw hij terug was in zijn oude functie, er kwam de blijdschap over zijn werk weer terug. Hij was blij dat hij terug mocht naar het niveau dat hij aan kon. Niet hoogmoedig is mijn blik. Ik wandel niet in dingen die te hoog of te wonderlijk voor me zijn. Maar dat zit natuurlijk helemaal niet in onze cultuur. Bij ons moet alles harder, voller, groter. Elke computer die ik heb gekocht in de afgelopen jaren was nooit kleiner. Het was altijd groter, was alles altijd sneller. En ook in de omgang met elkaar leggen we er zo vaak de nadruk op dat de dingen die wij moeten doen uitzonderlijk moeten zijn. Het valt mij bijvoorbeeld op social media. Dan vertelt iemand een aardige anekdote. Dus je denkt, nou ja, leuk. Niet meer, ook niet minder. Een aardige anekdote. Maar dan wordt die anekdote doorgestuurd door iemand die daar dan onderschrijft: dit is geniaal, dit moet je lezen. Het moet meteen groot en groots worden. Het wordt opgeblazen. In de opvoeding maak je je daar soms ook schuldig aan. Een kind maakt een niet onaardige tekening, maar het wordt door de omgeving de hemel ingeprezen alsof het zojuist de nachtwacht geschilderd heeft. Ja, niet zo gek dat als je dat soort geluiden consequent om je heen hoort, je van jezelf gaat geloven dat je Rembrandt bent. En dat de vervolgstap is dat je van jezelf gaat verwachten dat je presteert als Rembrandt. Wat natuurlijk nooit gaat gebeuren, want je bent Rembrandt niet. De dichter Willem Kloos dichtte ooit de regels: ik ben een god in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon. Dat is nou een bijzonder contrast met die psalm die we vanavond lezen. Want dat kan er dus gebeuren met je ziel. Dat die plek, die de ontmoetingsplek tussen God en jou zou kunnen zijn, dat die plek verandert in de troonzaal waar jij met je dikke ik op de troon van God bent gaan zitten. Dat wandelen in dingen die te groot en te wonderlijk voor je zijn, dat kan dus te maken hebben met een soort hoogmoed die in je leven geslopen is. Er is ook nog een andere manier waarop je terecht kunt komen in dingen die te wonderlijk of te groot voor je zijn. Ik heb dat vooral gezien in de generatie van mijn ouders. Weet je, mijn ouders waren van de jaren 30. Mensen in de jaren 30, 40. Ik noem maar even een concreet verhaal wat ik me uit mijn vorige gemeente herinnerde. Zij was thuis de oudste dochter. Moeder was vaak ziek. Vader moest het inkomen binnenbrengen. En zat natuurlijk ook al 12 jaar in de kerkenraad. En zij, oudste dochter, zorgde zo goed en zo kwaad mogelijk voor het gezin. En ze voelde ergens diep van binnen altijd al dat ze dat eigenlijk niet aankon als 17-jarig en ook niet als 22-jarig. Maar ze kreeg steeds opnieuw van die gemengde signalen dat het hele gezin zou instorten als zij ermee zou stoppen. En zo leerde zij al heel vroeg de leugen dat het geluk van anderen van haar afhankelijk was. En wat was zij daar ongelooflijk moe van geworden. En wat een onmogelijke strijd was het in haar leven geweest om te zeggen, ik stop ermee. Ik wandel niet meer in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. En toch was dat precies wat ze aan het doen was geweest. Wil je stil worden en je ziel tot rust brengen, dan zul je uiteindelijk bij God terecht moeten komen en je hoop op God moeten stellen. Het is bijna een cliché geworden, maar het is zo'n prachtige zin die Augustinus heeft opgeschreven. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Dat je gaat leren om alles te verwachten van God. Israël, hoop op de Heer, zegt de dichter in vers 3. Uiteindelijk is dat in één regel samengevat het geheim van een leven zonder stress. Dat gebeurt er als je je ziel stil maakt en tot rust brengt. Dat er ruimte komt voor hoop. Nou ja, is dat niet te snel? Is dat niet een beetje te goedkoop? Is dat ook niet een beetje gemakkelijk? Nu, deze psalm stelt je niet voor dat het gemakkelijk is. Daarom gebruikt de dichter dat beeld van het kind bij de moeder. Ik zal u eerlijk zeggen, ik moest me er wel even in verdiepen voordat ik dat beeld snapte. Want ik kwam eigenlijk niet veel verder dan dat je zo'n kind een beetje rozig op de armen van zijn moeder ziet zitten. Maar dat is niet het beeld wat de dichter gebruikt. De dichter zegt, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht als een kind dat de borst ontwend is. En zo bij zijn moeder zit. Mijn ziel is als een kind dat de borst ontwend is. De rust waar deze psalm over spreekt, is dus niet de rust die een baby heeft, die zich is lekker vol heeft getankt aan de moederborst en dan weer heerlijk in slaap valt. Nee, dat is idyllisch. En we zouden wel willen dat het leven zo makkelijk is, maar zo makkelijk is het leven niet. Ook niet met God. Nee, het beeld van deze psalm getuigt juist van moeite en van frustratie. Hier wordt een kind bedoeld dat wel bij mama zit, zich ook bewust is van het feit, bij mama kan ik drinken, maar dat mag niet meer. Die tijd is voorbij. Het is nu tijd geworden om over te gaan op ander voedsel. En dus ook, het is niet meer zo simpel dat je gaat huilen en direct te drinken krijgt. Nee, je zult moeten leren wachten totdat je te eten krijgt. Ontwikkelingspsychologen die leren ons dat het moeten afwennen van het drinken uit de borst een crisis veroorzaakt tussen kind en moeder. Het kind is even geschokt in zijn of haar vertrouwen op moeder. Wat gebeurt me nu? En pas na verloop van tijd weet het kind dat het ook op een andere manier vertrouwelijk kan omgaan met zijn moeder, zonder dat het altijd gaat over de behoeftebevrediging van honger. Dan kan het kind gaan ontdekken dat moeder niet zozeer een middel is om de eigen wensen vervuld te krijgen, maar dat het in het contact met moeder gaat om een relatie waarin je koestert, wederzijds koestert in wederzijds liefde. En daarmee legt deze psalm ook wel een wat confronterende vraag in ons midden. Hoe is jouw verhouding tot God? Hoe zie je God? Zie je de Heere God zoals een zuigeling zijn moeder ziet? God als middel om mijn behoeften te bevredigen? Zie ik God als deel, als verlengstuk van mijn werkelijkheid? De God die ik begrijpen kan? De God die ik in zekere zin ook manipuleren kan? Of heb ik de Heere God leren zien zoals dat gespeende kind zijn moeder heeft leren zien? Dat mama geen onderdeel is van jouzelf, maar dat mama een echt tegenover is. Hoe zie je God? Het kan soms zo tegenvallen als je erachter komt dat God niet samenvalt met mijn gedachten, met mijn verlangens. En dat God het waard is in zichzelf om een relatie mee aan te gaan. Dat ik ga leren om de Heere God te vertrouwen, ook als ik hem niet begrijp. Dat ik leer te vertrouwen op de Heere God, ook als ik het idee heb, en dat heb ik soms best wel eens, dat ik het idee heb dat de Heere God me maar een beetje laat zwemmen. Zoals ik in de loop van mijn leven er heb op leren durven vertrouwen dat er de zon er is. Ook al zit er een metersdik wolkendek tussen de zon en mij. Heb ik de Heere God al zo leren vertrouwen dat zelfs als hij mij niet geeft waar ik om vraag, niet geeft wat ik denk zo nodig te hebben. Wanneer de Heere God mij niet helpt op de manier die mij verstandig lijkt, maar dat hij mij helpt op een manier die me vaak pas veel achteraf duidelijk wordt, heb ik hem al zo leren vertrouwen. Psalm 131 is een pelgrimslied. En in de evangelie wordt ons verteld dat Jezus met papa en mama naar de tempel is gegaan als pelgrim. Ik vind het bijzonder om te bedenken dat de Heere Jezus als jochie en ook later deze psalm gezongen heeft. Toen hij dus als 12-jarige naar de tempel ging. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Is dat misschien de reden waarom mensen zo graag bij Jezus in de buurt willen zijn? En als nou iets duidelijk wordt in het leven van Jezus, dan toch wel dat hij zijn hoop volkomen op de Heere God heeft gesteld. En zo zegt Jezus tegen de mensen om hem heen, vraag je niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dat is de concrete invulling die Jezus geeft aan het laatste vers van Psalm 131. Hoop op de Heer, Israël. Je radicaal toevertrouwen aan de God die je niet in je macht hebt, maar die je toch vertrouwen kunt. En misschien zeg je intussen, nou, deze psalm is blijkbaar te hoog gegrepen voor mij. Dit gaat mij dus niet lukken. Ik zal het nooit hardop zeggen, maar ik erger me altijd een beetje aan die woorden van Jezus. Want hoe kun je nou zo zorgeloos leven? Jezus zou mijn agenda eens moeten zien. Hij zou mijn bankrekening eens moeten zien aan het eind van de maand. Hij zou de consulten eens moeten zien die ik de komende periode moet ondergaan. Nee, zo tot rust en tot stilte kan ik mijn ziel niet brengen. Het is op te hoog gegrepen voor mij. Inderdaad, deze psalm is te hoog gegrepen voor ons. Gelukkig hoeft het ook niet. Want de hele schrift is vervuld in Jezus en zo ook deze psalm. Jezus is naar deze wereld gekomen om Psalm 131 nu helemaal waar te maken, tot de laatste letter. Wij zijn rusteloze mensen. Jezus leefde in de vrede van zijn Vader. Wij worden onrustig, we worden bitter, we worden vertwijfeld door onze omstandigheden, soms zelfs boos op God. En Jezus kon in de allermoeilijkste omstandigheden zeggen, uw wil geschieden. In ons zit zoveel verkapte hoogmoed die voortkomt uit diepe onzekerheid. Maar omdat Jezus zo zeker was van de liefde van zijn Vader, kon hij zeggen, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En zo heeft Jezus het geheim ontdekt, dat de zuigeling ontdekt dat de borst ontwend is, dat de liefde van moeder dieper en rijker is dan het genot van de melk. En dat leer je niet op één dag. En dat leer je niet zonder frustratie. En toch, in de stilte die intreedt na het huilen omdat er geen melk komt, hoort het kind haar moeder spreken. Woorden die sussen, woorden die koesteren, woorden die zeggen, ik ga nergens heen, ik zorg voor jou. En ook dat is een reden om je ziel tot stilte te brengen. Om in de stilte de Vader te horen fluisteren. Die woorden tot jou spreekt die jou in zijn liefde willen koesteren. Dat je leert wachten op God. Heel concreet in je stille tijd bijvoorbeeld. Ik heb altijd gedacht dat stille tijd betekende dat ik Bijbel moest lezen. Dat ik daar dan hele gelovige, vrome gedachten bij moest hebben. Of er een boekje bij moest lezen. En als ik dat dan allemaal een beetje verteerd had, dat ik dan moest gaan praten tegen God. Nou, allemaal prachtige dingen. Maar ik heb in de loop van de tijd geleerd dat er een wezenlijk element in mijn stille tijd ontbrak. Namelijk dat ik gewoon mijn harses even houd. Om in de stilte te luisteren of de Heere God misschien nog iets tegen mij te zeggen heeft. Ik vind dat moeilijk, stil worden voor God. En toch, door niet stil te worden, loop ik God voor de voeten en blijf de onrust. Wachten op God tot Hij gaat spreken, omdat alleen van Hem het woord kan komen dat zegenen kan, dat rust geven kan. Psalm 131 is een hele korte psalm. Als je geheugen nog een klein beetje werkt, heb je hem in een paar dagen uit je hoofd geleerd. Zou je daar misschien in de komende tijd voor kunnen vinden? Om zo met deze psalm eens een tijdje stil bij God te zijn. Zoals een kind bij zijn moeder zit. Zonder dat er iets hoeft of moet. Zonder dat jij iets moet zeggen. Gewoon bij God zijn. Hij is er. Ik ben er. Hij heeft mij lief. En dat is genoeg. Voorwaar. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Amen. Vanavond mogen wij weten dat we deel uitmaken van een gemeenschap die groter is dan zoals we hier bij elkaar zijn. Die deze aarde omvat en ook de geschiedenis. En zo willen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ook ons christelijk geloof belijden. We doen dat met de woorden van het apostolicum. En zingen we daarna als ons loflied op Gods trouw, Psalm 89 en daarvan het eerste vers. En laten we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald tot in het Rijk van de Dood, maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we danken en voorbeden doen, laat ons bidden. Trouwe God en Vader, wij danken u voor de wijsheid en de diepte die vervat zit in van die kleine psalmen. Die als we er wat langer bij stil blijven staan, zo'n diepte hebben. Een diepte die... ja, ook licht werpt op misschien wel ongemakkelijke kanten van onze levensstijl. Het is natuurlijk heerlijk als we de energie hebben om bakken werk aan te kunnen. Als we 's avonds laat nog vrolijk bezig zijn met de dingen die onze hand vindt om te doen. En wat is het heerlijk om het resultaat van het werk van onze handen of hoofden te zien. En wat is het heerlijk om energie en adrenaline door ons lijf te voelen gieren. Wat is het heerlijk om kennis te nemen van... ja, zoveel van wat er allemaal te weten en te doorgronden valt. Maar voordat we het weten, sluit er in ons leven ja, toch iets van een onrust. Van een maar niet tot rust kunnen komen. Soms ook zo... in de hand gewerkt door al die flitsende, geweldige apps. Die uiteindelijk maar één doel hebben om ons zo lang mogelijk aan ons scherm gekluisterd te houden. En dat we soms zitten te tollen van de slaap op de bank en weten ik zou naar bed moeten gaan, maar Nog even dit ene bericht lezen. Nog even dit ene spelletje afmaken. God, we kunnen zo verslaafd raken aan het hollen, aan het altijd maar bezig zijn. En het zou soms zomaar kunnen zijn dat we daarmee op een diep niveau u aan het ontlopen zijn. En daar kunnen we allerlei redenen voor hebben. Maar uiteindelijk verliezen we er wel onze ziel door. En u had ons nu juist die ziel gegeven als de plek waar u ons aanraken kunt. Wij danken u voor de rust die Jezus Christus ons aanbiedt. En dat we het van hem mogen leren onder dat juk, samen met hem. Omdat hij weet hoe het moet. Je leven, leven ten volle en toch met rust in je hart. En dat we dat nu van Jezus mogen leren. En dat wij dan eigenlijk nog bevoorrecht zijn boven zijn leerlingen toen hij op aarde rondliep. Want u hebt ons de geest gegeven. Die in ons binnenste werken wil. En ons van binnen wil laten zien en proeven hoe we rust bij u kunnen vinden. We danken u voor uw belofte van vrede, van recht, van herstel en vernieuwing. En dat u zelf deze belofte ook zult vervullen, zoals u Jezus Christus hebt laten opstaan uit de dood. En Heere God, misschien zitten we hier zelf wel vanavond in de kerk, of we kennen mensen van wie we denken, wat hebben zij dit nodig? Rust en stilte. Of wat heb ik dit nodig? Rust en stilte. Maar dat ga ik niet uit mezelf voor elkaar boksen. Wilt u dan komen met uw geest in ons leven? Of in het leven van hen aan wie we moeten denken? En wilt u hen bij de arm pakken? En hen in een ander tempo brengen. Zodat ze het vol zullen houden. Zodat ze niet ergens halverwege het leven uitgeput in de touwen zullen hangen. We bidden nu voor mensen, misschien voor onszelf, misschien voor mensen die we kennen in onze omgeving, die te maken hebben met klachten van burn-out. Dat er gehoor zal zijn voor hun vermoeidheid. Dat er ruimte zal zijn om ervan te herstellen. Dat er ruimte zal zijn om de dingen anders te gaan doen. Als er gereïntegreerd kan worden. Help ons ook om in de kerk de taal en de discipline van de kazerne te vermijden. Er is soms zoveel te doen in de kerk. En er moet soms ook zoveel. Maar laat dit toch voor alles de plek van rust en stilte mogen zijn. Waar wij pas op de plaats maken om te horen wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. En dat we van daaruit gaan doen wat onze hand vindt om te doen. Wij bidden nu voor deze wereld waarin het zo weinig stil en rustig is. Misschien eigenlijk wel nooit. En God, we voelen ons soms zo machteloos, zo moedeloos bij de nieuwsberichten die we lezen of horen. En daarom houden we niet op met tot u te roepen, Heer, ontferm u toch. Wij redden het niet alleen en we redden het niet zonder u. Red daarom uw mensen van het geweld van oorlog. Red uw mensen van het onrecht, van armoede en honger. Red uw mensen van het steeds maar moeten vluchten. Red uw mensen van een leven zonder hoop. Red uw schepping van ons onvermogen. We bidden nu voor hen die leren en studeren in deze stad. Dat ze toch niet alleen zullen bezig zijn om straks financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Maar dat er in hen ook een sterk verlangen naar recht en gerechtigheid zal zijn, naar vernieuwing. Dat er passie zal zijn om zich daarvoor in te zetten. Bewaar ons en onze kinderen voor cynisme. En geef ons zicht op onze plek in uw plannen met deze wereld. En zo bidden we u ook voor uw kerk wereldwijd en heel dichtbij. Dat we de nederigheid zullen kunnen opbrengen om niets te weten dan Christus en die gekruisigd. En dat we zo een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn. En steeds weer worden. Hoor ons als we in de stilte die dingen tegen u zeggen die een ander niet voor ons kan verwoorden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle eer. Amen. Er is gelegenheid om u gaven te geven en waar die gaven voor bestemd zijn, zal worden toegelicht door onze diaken van dienst.
Goedenavond. Er zijn tweetal collecten voor diaconie, pastoraat en eredienst. De diaconale collecte is voor gevangenenzorg Nederland. Gevangenen in Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, TBS-patiënten en hun familie. Ruim 560 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenissen of bij familieleden thuis en bieden zo een luisterend oor en praktische ondersteuning. De manier van werken wordt gekenmerkt door de bekende kenmerken en kenwaarden, barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competent. Financieel zijn ze sterk afhankelijk van giften van particuliere kerken, bedrijven en fondsen. Van harte aanbevolen. En de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst, zoals gebruikelijk voor de naast de zondagse kerkdiensten worden ook andere activiteiten hieruit bekostigd. Ook die gaven van harte aanbevolen. En zoals bekend melkbus en grijze zendingsbusjes. U kunt digitaal geven via de QR-code of de app. En zometeen zal ik bij de uitgang staan met een rode collectezak voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen en de Heere zegene u en uw gaven. Dank u wel.
En ons slotlied is vanavond lied 871, mede vanwege het derde couplet. Het lied Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Thank you. En dan van hier in vrede verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vertrouwelijke vriendschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.